Je luistert naar Ruimte voor Rouw, een podcast van Jan Magazine. Mijn naam is Josephine Kay en ik ben hoofdredacteur van Jan. Samen met ervaringsdeskundigen duik ik in een van de meest onderbelichte onderwerpen van deze tijd, rouw. Op zoek naar herkenning, erkenning en troost. Nou, welkom Julie. Net zoals met mijn naam zeggen we het of ze Engels, Julie en Josephine.
Ja, inderdaad, JJ. Ja.
Je bent zangeresse, actrice. Ja, sinds kort. We leerden je kennen toen je meedeed aan de eerste editie van Idols. Je maakt muziek en je geeft ook zangles. Mm-hmm. En je maakte vorig jaar ook nog het theaterstuk Verloren Onschuld over de toeslagenaffaire.
Ja, klopt.
Dus je bent echt een creatief, durf ik wel te stellen. En je hebt een dochtertje die helaas is overleden.
Klopt.
En we zitten nu hier omdat we het natuurlijk over rouw hebben. Mm-hmm. Kun je vertellen wat jouw link is met het thema rouw?
Mijn link met het thema rouw is dat ik inderdaad... iedereen maakt het mee op een ander moment in hun leven eigenlijk. Hè? Mm-hmm. En ik eigenlijk... de eerste keer was het een vriendin. Was ik 20 jaar. Het was wel een vriendin met iets meer afstand. Een vriendin mm-hmm. van een vriendin, zeg yeah. maar. Maar het was wel impactvol. En... op mijn, hoe oud was ik, 40ste?
Mm-hmm.
Ja, knip. Toen heb ik een ongeluk met mijn dochter gehad.
Mm-hmm.
En dat is echt absolute hel. En dat is dus ook voor mijn dochter zo afgelopen dat zij helaas ook overleden is.
Mm-hmm. Ja.
En... toen is mijn leven helemaal veranderd.
Ja, dat snap ik.
Nee, het is gewoon totaal naar een heel ander niveau van leven gegaan, zeg maar.
Ja, want hoe was het net kort nadat het gebeurde? Was er een vorm van shock of had je het, kon je het überhaupt bevatten dat het zo was?
Ja, het was echt... ze zeggen sommige mensen rennen, vechten of bevriezen
mm-hmm.
of vluchten. En ik was wel stil. Ik was niet aan het schreeuwen op het moment.
Ja.
Ik was stil. Ik kon het niet geloven ook in eerste instantie. Ik dacht van nou, word maar gewoon wakker.
Precies, ja.
Ja. En dat was het eerste gevoel.
Ja,
van dat je er niet... Nou, je kan het niet geloven.
Nee.
Ik geloof het gewoon nog niet.
Nee.
Dus ik was gewoon meer van... Word wakker.
Ja.
En de mensen om mij heen, die gingen helpen met eerste hulp toe mm-hmm. te passen.
Mm-hmm.
Ja, en op een gegeven moment viel er ook... ik had haar net borstvoeding gegeven namelijk. Dus er kwam ook melk uit haar neus, zeg maar.
Ja.
En ik weet wel dat ik dat moment... dat moment weet ik wel goed.
Ja.
Dat dacht ik... ik weet niet meer precies wat ik dacht, maar... Ik wist wel van... Dat we nu een soort van next level op zouden gaan.
Ja.
En toen heeft de ambulance haar nog heel goed geholpen. Van Rotterdam. En de politie, die hebben heel goed op dat moment... hulp aangeboden. En ze hebben ook haar hart weer laten lopen. Mm-hmm. En ik was op het moment, het was bij de kinderopvang gebeurde het.
Mm-hmm.
En het was ook een moment dat ik bijna dus wel echt wou gaan flippen.
Ja.
En dat de directeur van de opvang tegen mij zei van... dit is het moment dat je nu echt voor haar hier moet blijven.
Ja.
En dat was ook zo. Ik ben heel blij dat hij dat me...
Fijn dat iemand dat op
dat hij me daar kon houden, zeg maar, waar ik al was.
Ja.
Want ik was eigenlijk ook voor haar aan het zingen op dat moment.
Ja.
Dus toen zij daar lag, want ik zong altijd een liedje voor haar mm-hmm. als ze naar bed ging. En dat zong ik op dat moment voor haar. Want ik hoopte dat ze iets dat van herkenning zou horen en dat ik haar... op die manier rust zou kunnen brengen, zeg maar. Ja, en ondertussen werd mijn man gehaald.
Ja.
En toen zijn we de ambulance ingestapt. En toen was ik alleen maar eigenlijk bevroren vooral.
Ja.
Ja, bevroren vooral. Bevroren. En ik wou nog niet, ik dacht nog niet dat zij zou overlijden.
Nee. Ja.
Ik wist wel dat het erg was natuurlijk, omdat... Mm. Maar dat wilde ik heel lang nog niet accepteren eigenlijk. Toen zijn we bij de spoed aangekomen. En dan wordt ze toch wel vanaf een afstand behandeld. En mm-hmm. dan zit je, het is natuurlijk spoed. Dus hun moeten natuurlijk vooral niet door ouders in de weg gezeten worden. En toen is ze opgenomen bij Sophia Kinderziekenhuis. En dat was natuurlijk heftig.
Mm-hmm.
En de doktoren, die waren ontzettend menselijk. Heel menselijk.
Ja.
En die probeerden mij ook mentaal...
ook te helpen. Of
ook te helpen naast mijn dochter, zeg maar.
Ja.
En mijn dochter... die heeft toen 4 dagen daarna een hersenscan gekregen. En toen bleek dat zij het niet zou gaan redden.
Mm-hmm.
En toen hebben we met mijn man, dat is eigenlijk mijn man's eerste, die daar als eerste aan dacht. Om haar een donor te laten zijn voor iemand anders.
Mm-hmm.
Ze was eigenlijk een hele sterke, gezonde baby.
Ja.
Ja, dus... Ik wist wel dat ze daar wat goeds mee zou kunnen doen.
Ja, voor een ander kindje.
Precies. Ja. Dus dat heeft mijn... dat vond ik wel heel lief van mijn man ook, dat hij op dat moment aan dacht.
Ja, dat je er überhaupt aan kan
denken. Ik dacht er niet aan.
Nee, dan ben je even met iets anders bezig. Ja.
Nee, ik dacht er niet aan. Maar toen hij het zei... toen wel dus. Toen gingen we... dan krijg je de VIP-behandeling in het ziekenhuis, hè?
Ja, ja.
Kan altijd van, klagen over dat. Maar je wilt echt niet een VIP-behandeling krijgen in het ziekenhuis.
Nee, wil je echt slecht behandeld worden. Want dan is het niet
beter
serieus.
Dat ze je vergeten.
Ja.
Het is beter dat ze...
Ja. Snap ik, ja.
Hè?
Ja.
Niet eens meer doorhebben dat je er bent.
Precies.
Dat is beter teken. Als je opeens de VIP-kamer krijgt, van daar mogen jullie gaan slapen de komende periode.
Ja, dan weet je.
Ja, dan gaat het niet goed aflopen.
Nee.
Dus ik heb wel een paar keer tegen de dokter gezegd... als je me nu weer komt vertellen dat het niet lekker gaat...
Mm-hmm.
dan kunnen we beter even dit gesprek nu stoppen. Want uiteindelijk bepaalt God wat er uiteindelijk op het laatste moment gaat gebeuren.
Ja.
Je weet het nooit
wat
het universum nog voor verrassingen in petto heeft.
Ja.
Dus ik zat echt op die as.
Ja.
Van ik hoop. Begrijp het.
Ja.
Ik hoor wat je zegt.
Ja.
Ik waardeer het. Ik weet dat je echt je best doet. En tegelijkertijd probeer ik hier in het nu te zijn.
Mm-hmm.
Dat is iets waar ik eigenlijk 10 jaar daarvoor, tijdens Idols en daarna, als je heel veel te maken krijgt met kritiek van buiten.
Ja.
En je bent een jonge meid, je weet niet hoe je ermee om moet gaan. Moest ik ook nadenken van hoe kom ik uit een mentale sleur, zeg maar.
Ja.
Heel ander level natuurlijk.
Ja.
Maar op dat moment voelde het alsof...
Dat was toen het belangrijkste.
Ja, weet je wel.
Ja, nu.
Je lag hier rot.
Ja. Maar op dat moment was dat jouw leven. En
op dat moment inderdaad was dat heel impactvol. Ik was een volle meid en ik werd daarop afgerekend. En er keken miljoenen mensen naar. Als je in de trein zat, dan ging iedereen daarover lullen. Dus dat was heel moeilijk voor mij mentaal om ermee om te gaan. Dus toen ging ik me verdiepen in Eckhart Tolle.
Ja.
En dus daar ben ik ook in die periode toen dat gebeurde eigenlijk. Want het is heel makkelijk natuurlijk om te zeggen, Eckhart Tolle,
leef in het nu.
Maar dat probeerde ik dus wel te doen als de dokter zei van dit en dat gaat gebeuren. Nou, we zijn nu hier.
Precies, ja.
Ik heb toch echt wel nog gezien dat zij haar oog opende. Of ik heb nog echt wel... Je ziet natuurlijk een paar dingen dat je denkt, nou, daar
je houdt
je
toch
wel
vast
hoop.
Aan hoop. Ja.
Ja, daar hou je. Ja, en zo zit ik ook wel uit in elkaar. Ik probeer toch wel iets moois weer erin te kunnen zien.
Ja, want
maar.
Je zegt, ik heb je Instagram even bekeken. Ja. En je hebt een reels gemaakt over het leven met het onleefbare.
Ja, ja.
Kun je uitleggen, daarin deel je ook wat eigenlijk best wel praktische tips voor jezelf. Hoe jij leeft met het onleefbare. Kun je daar wat over delen?
Ja. Toevallig heb ik net even naar die reel gekeken. Want ik dacht van,
wat zei ik ook weer?
Dat zei ik ook weer. Ja. Maar dat is daadwerkelijk hoe ik ermee om probeer te gaan dagelijks. Mm-hmm. Omdat dagelijks kom je het tegen.
Ja. In wat voor vormen kom je het tegen? Wanneer zijn de momenten dat het je overvalt? Of,
Kijk, dit is bijvoorbeeld iets wat moeders altijd zeggen. En wat ook heel normaal is. Dat is bijvoorbeeld, weet je, dan maak je een grapje van, nou, mijn kinderen hebben dit, dat en dat gesloopt. En,
ja, want je hebt twee kinderen,
ja, ik heb een tweeling. Ik heb een hele mooie tweeling, dus ik ben ook heel erg gezegend. Mm-hmm. En ik heb Lua dus, hè, vanuit Heaven. En dus ik volg ook heel veel van die mommy blogs en dat soort dingen. Om tips te krijgen. En af en toe dan heb je natuurlijk van, nou, ik heb vandaag een rotdag en dit en dat is gebeurd, dit en dat. Ik heb dit gedaan, ik voel me zo schuldig. En dan zeggen ze, maar ja, hij leeft nog.
Oh, ja.
Snap je?
Ja,
en dat is iets wat moeders natuurlijk vaak zeggen tegen elkaar.
Ja.
En dat soort opmerkingen, dat komt op een andere manier binnen bij mij natuurlijk.
Ja, dat kunnen anderen zich niks bij voorstellen.
Nee, en dat is ook niet erg. Dus dat het gaat niet over van dat diegene dat zegt. Het gaat er meer om van dat ik dan in het begin, dan kan dat je triggeren.
Ja.
En hoe ga je dan om met zo'n triggergedachte die langskomt? Want inderdaad, mijne leeft niet, inderdaad.
Ja.
Dus ik hoor niet meer bij die groep moeders die
dat kan zeggen.
Op de borst kan kloppen, zeg maar.
Ja.
En dus dagelijks kom je zulke aspecten tegen.
Ja.
En dan moet ik mezelf dus weer verwijzen naar het feit dat gedachtes net als blaadjes zijn. En dat ze langskomen en dat ze je niet definiëren en dat ze je niet hoeven over te nemen, zeg maar.
Ja.
En dat is natuurlijk ook een keuze die ik echt gemaakt heb.
Ja.
Om dat ook te geloven.
Ja.
Want je kan
jezelf wijs maken, maar je gelooft. Je moet
je
ook
kan
zelf
jezelf in. Van alles wijs maken eigenlijk.
Ja.
En dat is dan, hoe zeg je dat? Je kan zeggen van je liegt jezelf voor.
Mm-hmm.
Dat zou je kunnen zeggen tegen jezelf. Of je kan zeggen van, dit is mijn manier. Ik ervaar, zeg maar nu met levenservaring, dat inderdaad mensen die overgenomen worden door alleen hun gedachtes, dat dat niet altijd gezond is voor de mens.
Ja.
En dat je daardoor in een depressie kan vallen en dat je daardoor misschien ook wel geen zin zelf hebt om te leven. Dus in hoeverre hebben we denken en analyseren onpraktisch gemaakt door het te veel te doen?
Ja, dus je probeert
moet effectief
los,
blijven.
Ja, los te koppelen van die gedachten. Je bent je eigen gedachten niet. Dat is dan wat je op zo'n moment.
Ja, dat is wat ik mezelf moest leren
ja.
op een gegeven moment in mijn leven.
Ja.
En toen het gebeurde met mijn dochter.
Ja.
Ja, toen moest ik het in de praktijk toepassen.
Ja.
Want dan is van, oh, je bent meer dan je lichaam. Er bestaat geen dood. Mooie gedachtes, hè?
Mm-hmm.
Je bent je ziel.
Ja.
Je bent niet
de vessel waar je dan nu in zit.
De vessel waar je nu in zit.
Ja.
Dat is allemaal wat ik geleerd had in mijn spiritueel onderzoek.
Voor ervoor nog.
Voor ervoor.
Ja. En dat is natuurlijk, dat lees je dan en dan denk je, ja, maar als je het zelf ervaart en moet toepassen, dan is het een stuk moeilijker, lijkt me.
Ja, dat is het moment dat je echt pas weet of je het zo kan ervaren.
Ja.
Of dat je ervoor kiest om het zo te ervaren. Of dat je denkt, nee, het leven eindigt met het lichaam en klaar en dit is het. En je bent gewoon fout en je bent gewoon een slechte moeder. En je bent gewoon
Jezelf.
Je hebt het ergste gedaan, wat ooit. Wat, weet je wel, je bent het ergste. Snap je?
Ja, en jij koppelt dat los. Jij kan dat nu beter
Nou, ik heb dat wel gedaan, omdat ik sowieso als zangeres ben je altijd wel bezig met de ziel en met het gevoel.
Ja.
En dus als ik bijvoorbeeld een liedje schrijf, dan ga ik vanuit stilte. En dan is er een gevoel en dan volg ik die flow.
Ja.
En dat komt vanuit nul. Het komt vanuit God, universum. Het komt echt vanuit een nulplek. Dus op die manier heb ik altijd ervaren dat er meer is.
Ja.
En ook als je een kamer binnenkomt lopen.
Dat je energieën meteen
voelt.
Ja, dus als er net bijvoorbeeld ruzie is geweest, ja, of mensen mogen elkaar niet, dan voel je dat, hè?
Ja. Je voelt het, ja.
Ja, spanningen, ja.
Ja, je voelt het. Ik denk, niks, ja. En ook van iemand die een masker de hele tijd ophoudt.
Ja.
Je voelt dat.
Ja. En ik, ja.
Dus er blijft een soort afstand in de relatie dan, ja, tussen jou en diegene.
Ja. Ja.
Ja. En je voelt van, eigenlijk vertrouwen we elkaar niet helemaal. Nee.
En het is niet uitgesproken, maar het zijn gewoon energieën dan die... en de, ja, ene is er gevoeliger voor dan de ander, denk ik.
Dat klopt.
Sommige mensen hebben die voelsprieten minder.
Dat klopt.
Ja, en sommigen hebben ik dat denk heel dat, erg.
Ja, ja, dat klopt inderdaad. En sommigen hebben ook minder last ervan.
Ja.
Dat ze... ja, die hebben misschien ook een andere functie hier.
Ja.
Dus, maar bij mij is het dus vanaf kleins toch wel...
Altijd zo wel
geweest. Altijd zo geweest. Alleen kon ik het niet helemaal plaatsen. En op een gegeven moment, toen dat gebeurde, ja, dan wou ik zelf ook niet meer leven. Heel lang wou ik eigenlijk stiekem niet leven. Ja. Maar ik had wel natuurlijk 2 kinderen. Ja. Maar ik vond mezelf niet waard om, ook niet om voor die kinderen te leven, zeg maar. Ja. Omdat, ik had natuurlijk een ongeluk met een kind van mij gehad. Dus hoezo zou ik dan goed genoeg zijn om voor die anderen te zorgen?
Ja. Ja.
Ja, dus dat is echt wel een gevoel. Wat je dan concreet hebt.
Ja.
En professionele hulp.
Ja, dus die heb je wel
heel belangrijk.
Ja.
Ja, niet alleen kan dit gepraat. Nee. Gewoon professionele hulp.
Ja.
Heb ik gelijk gehad.
Ja.
Zelfs de doktoren eigenlijk.
Die speelden daar ook al een rol in?
Ja, die speelden een hele grote rol erin. Ja. Omdat je zit daar en je bent gelijk al bezig met... je moet ook aan je vriendinnen vertellen wat er gebeurd is. En dus terwijl ik aan mijn vriendinnen vertel wat er gebeurd is... En dan ga je het niet zo netjes zeggen als je het nu zegt.
Nee. Ja. En dat hebben ze, daar hebben ze je in geadviseerd.
Ja, dus daar hebben ze me in tegengehouden.
Oh, echt, ja.
Om niet zo te praten.
Mm.
Want moeders vallen op hun kinderen.
Ja, het gebeurt. Ja.
Slapen op hun kinderen.
Ja.
Hij zei, dit maken we dagelijks mee. Ik weet niet of je dat zei om mij te troosten. Maar hij zei duidelijk van, zo moet je niet praten.
Nee.
Dit is een ongeluk.
Precies, ja.
Dit gebeurt met moeders, dat gebeurt met
wel
moeders.
Fijn dat hij dat zo, of zij dat zo.
Ja, echt.
Ja,
ja, dat...
Het is ook een soort... je bent wat logisch alleen met jezelf en je eigen ervaring bezig. Maar dan hoor je het ook van buitenaf van... It's not you, weet je wel. Het gebeurt zo vaak. Maar dat hoor je natuurlijk nooit, of weinig. En het dat schuldgevoel wat je dan in het begin hebt gehad... Dat, fijn dat iemand, dat zo'n arts op dat moment... Eigenlijk de facts op de table legt, zeg maar.
Ja, in ieder geval, hij probeert tegen jou inderdaad de grotere context voor jou duidelijk te maken. Van, het is een ongeluk, ongelukken kunnen gebeuren.
Ja.
En dat is niet hoe jij in eerste instantie denkt erover.
Nee.
En dat is een mentale tocht om daarbij te komen.
En toen ben je dus met een psycholoog gaan praten daarover. En
eerst met de praktijkondersteuner bij de huisarts. Dat raad ik ook iedereen aan. Want soms heb je ook wachtlijsten. Hè?
Ja.
Dus het is wel handig dat je dan ook gebruik kan maken van een praktijkondersteuner misschien.
Ja.
En, want daar kan je meestal eerder bij terecht.
Ja.
En ondertussen probeerde ik ook onderzoek te doen van naar welke psycholoog wil ik heen. Het is ook belangrijk om een klik te hebben met je psycholoog. Kijk van, naar wat voor type psycholoog ben je op zoek?
Ja.
Misschien hebben mensen in jouw omgeving ervaring ermee.
Mm-hmm.
Dat scheelt in je zoektocht naar een psycholoog, ja, waar je een klik mee hebt.
Ja, je wil je ook veilig voelen bij iemand om je absoluut verhaal te doen.
Absoluut, ja. En ook soms heb je misschien ook te maken met een specialisme als je iemand verliest.
Ja.
Het is anders als het een ouder is of een kind.
Precies.
Is.
Precies, ja.
Is en ook anders. De context waarin, ja, het helemaal gebeurd is.
Ja.
Dus dat raad ik zeker aan. Professionele hulp sowieso. En je vrienden.
Ik wil net zeggen, hoe...
Zo, ja. Die zijn er als eerst. Je vrienden en je familie.
Ja, je directe kring. Dat was, ja, voor jou ook heel belangrijk. Die waren, ja, speelden een grote rol ook in het proces.
Ja.
Ja.
Ja, ja, ik heb hele lieve vrienden.
Ja.
Nee, ik heb hele lieve...
Nou, dat is heel mooi om te horen. En heel belangrijk.
Ja, dat is
en
heel
fijn
belangrijk.
Dat je dat hebt.
Het is belangrijk om een goed team om je, ja, heen te hebben.
Ja, want je kan het niet alleen.
Je kan het
uiteindelijk
niet
moet
alleen.
Je wel alleen door het proces.
Ja. Ja, je moet zeker helemaal alleen erdoor. Want ook de familie en de vrienden,
ja,
die zullen ook niet alles begrijpen in het proces.
Ja.
En dat is ook oké. Okay.
Ja.
Ja.
Ja, want jij bent de enige die het voelt zoals jij het voelt.
Ja. Ja. Dus ja, dat is inderdaad iets...
En waar haal je troost uit?
Waar haal ik troost uit? Ja. Ja, ik... een jaar later ging ik naar... was ik jarig. Mm-hmm. Ik dacht, waarom? Zou ik mijn verjaardag, ja, vieren?
Ja.
Ja, niet eens een jaar later. Een paar maanden later. Nee, een paar maanden later was al helemaal geen sprake van, nee, verjaardag. Maar een jaar, ja, daarna... had ik nog steeds geen zin om die verjaardag natuurlijk te vieren. Waarom zou ik dat doen?
Mm-hmm.
En toen ben ik een dag naar de sauna gegaan. En toen heeft mijn moeder op de kinderen gepast.
Ja.
Toen ben ik de hele dag naar de sauna gegaan. En het was wel echt de vraag van... waarom zou ik mijn verjaardag mogen vieren? Waarom zou ik mogen leven, zeg maar? Dat, ja, gewoon... een, ja, gewoon een concrete vraag. En einde van de dag was duidelijk voor mij in ieder geval... dat ik verder zou mogen leven en mijn verjaardag zou kunnen vieren in de toekomst... als ik, zeg maar, met het verhaal wat wij hebben meegemaakt... het deel met de andere mensen en... ja, want er zit nog een heel verhaal over toeslagenaffaire, mm-hmm, en hulpverleners, ja, en jeugdzorg. En,
ja.
Het is nog een heel verhaal.
Mm-hmm.
En dat verhaal, om dat te delen,
ja,
dat heeft mij in ieder geval een purpose gegeven, ja, zeg maar.
Ja.
En ook met de bedoeling dat wat er gebeurd is met mijn dochter, dat het voor iemand anders misschien een empowerment kan zijn.
Ja. Kan helpen bij hun eigen proces.
Ja, en ook het besef dat ze weten dat ze niet alleen zijn daar, ja, daarin.
Ja.
Dat heb ik ook wel met Better Than Ever, heb ik het ook deels gedeeld.
Ja.
En ja, dat is wel één, ik heb wel vaker optredens gedaan op televisie, maar dat was wel de manier, de reactie die daarna kwam. En de mensen die ook de verhalen stuurde met wat hun hadden meegemaakt. Ja. Of dat ze bijvoorbeeld kind waren van een moeder die ook zoiets heeft meegemaakt. En, ja, dat ze in hun gezin er nooit over konden praten.
Ja.
Dat ze stiekem voelden dat ook binnen de familie wel elkaar een beetje kwalijk natuurlijk genomen, ja, wordt. Wat, ja, ook heel normaal is. Ja, dat gaf... Dat was zo menselijk, ja, zeg maar.
Ja, verbindend dat je, ja, elkaar daarin vindt of zo.
Ja, het was heel verbindend, menselijk. En ja, ik kon iets delen met de mensen. Dat ze voelden van, we zijn niet alleen hierin.
Precies.
En hoe leef jij nou met het onleefbaar? Er was een aantal keer ook mensen die bijvoorbeeld niet meer konden lopen. Of niet, ja, meer, die aan mij vroegen van, hoe ga je er dan mee om?
En, ja, hoe kun je verder?
Ja,
ja.
En ja, ik heb natuurlijk niet de antwoorden. Nee. Maar ik kan alleen delen van waar ik wat aan gehad heb, zeg maar. Ja. En ja, dat geeft me dus wel wat troost.
Ja,
ja,
dat je anderen ja, kunt helpen of in ieder geval dat verbindende gevoel met elkaar hebt.
Ja.
Verhalen delen. En dat doe je dus ook met je muziek.
Precies, precies. ja, dan heb ik het idee van, oké, wat we hebben meegemaakt, iemand anders kan er wat aan hebben. Dus deel het maar gewoon. Want als je het nu gewoon voor jezelf gaat houden, dan heeft het weinig nut eigenlijk allemaal, wat er allemaal voor heel is gebeurd, zeg maar. Ja. Dus op die manier, ja, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, en ook met theater, Verloren Onschuld dan vorige keer. Ja, dat was echt effectief. Toen gingen we echt naar de gemeentes, naar de jeugdzorg.
Ja.
En mensen waren zo geroerd. En
nou, dat is het. Gezien.
Ja, maar ze voelden zich ook de mensen die zeg maar binnen het systeem werkten met jeugdzorg, met ambtenaren die te maken hebben met etnische profilering.
Ja.
Die voelden zich ook zeg maar geactiveerd om iets te doen.
Dus strijdlustig.
Ja, dat voelde je wel.
Ja.
Kijk, er moet nog heel veel gebeuren. Dus ik bedoel, het is maar een druppeltje.
Maar jij speelt daar wel een belangrijke rol druppeltje. In. Dus dat is wel mooi dat je dat kan doen. Met
nou ja,
jouw
in ieder
talent.
Geval... ik zie het gewoon meer dan als dat je een instrument kan zijn, inderdaad.
Ja.
Van een groter geheel. En Lua is degene die me daarin dagelijks leidt. Ja. Krijg ook soms tekens van de andere kant.
Wat voor tekens krijg je dan?
Nou, bijvoorbeeld de dag dat ik een ongeluk met haar heb gehad.
Mm-hmm.
Precies een jaar daarna belde een hulpverlener op om een excuus aan te bieden. Voor hoe wantrouwend ze ons benaderd hadden. En dat was precies op de dag dat ik een ongeluk met haar had gehad. Dus ik dacht dat diegene dat wist, zeg maar.
Ja.
Maar dat wist ze dus niet. En ze vroeg ook of ik, zeg maar, een soort van... mijn verhaal wil delen met de mensen van de gemeente en zo. En toen had ik... Op dat moment was ik nog niet klaar ervoor. Dus toen zei ik nee, dankjewel. Maar ik voelde wel... Voor mij is dat een teken van... Ah, Lua wil dat ik
daar iets mee
richting doen. Die gemeentes, jeugdzorg en zo... Dat ik daar wat mee doe.
Ja.
Dus op die manier... Je moet wel een beetje een koekoe zijn...
Nou, om, of er in ieder geval voor openstaan.
Of openstaan. Weet je, je moet niet in ieder geval zijn van... Nou, hè, toevallig hebben ze gebeld. Ja. Toevallig.
Ja, nee, niet toevallig.
Ja, dat kan. Hè? Iedereen mag dat zo interpreteren. Ja. Maar mijn manier is inderdaad om me open te houden. Denken van, oh, er zit een boodschap. Dat is niet toeval dat het dezelfde dag is. En zo heb ik veel meer tekens gehad.
En dat is ook
ligt
troostend.
Dat op een bepaalde manier uit... Zeg maar op... Hele essentiële momenten viel er licht uit op essentiële plekken.
Ja. En dan toch voelt dat zij er is.
Ja, zeker. Ja absoluut.
Mooi.
Ja.
En je hebt ook nog twee andere kinderen, dat zei je net.
Ja.
En praat je er met hun ook over? En hoe doe je dat dan? Ik denk mensen die luisteren, die misschien iets soortgelijks hebben meegemaakt.
Ja.
Hoe praat je met je kinderen daarover?
Ja, dat is eigenlijk met de kinderen. Want de kinderen die geven je natuurlijk wel heel veel levenskracht, kan je zeggen.
Mm-hmm.
Omdat op het moment dat het gebeurt, moet je gelijk voor je kinderen zorgen natuurlijk.
Ja.
Wij zijn wel eerst bij het Ronald McDonald's huis ook geweest.
Mm-hmm.
Mijn man en ik.
Ja.
En dan kwamen mijn kinderen ook. Ja, dan... kijk, hun waren erbij. Dus ze waren ook gelijk met een juffrouw meegenomen. En dus dat is al één. Ze waren 3 jaar. En daarna zien ze hun zusje natuurlijk niet. Zusje ligt in het ziekenhuis. Ja. Nou, bij het Sophia Kinderziekenhuis hebben ze dan Spider-Man. En die op bezoek komt.
Ja.
Dus dat zagen we in de lift. Van, dit was dinsdag gebeurd. En woensdag zagen we... Spider-Man, die komt woensdag. En die komt Batwoman, Catwoman. Ze waren er allemaal.
Ze waren er allemaal.
Dus ik dacht, dit is een goede dag om de kinderen mee te nemen.
Ja.
Dus ze hebben de kinderen meegenomen. En we hebben ook een rouwexpert.
Ja.
Ik zeg het niet helemaal
of
goed.
Een rouwtherapeut?
Ja, er is een bepaalde benaming voor. Maar het is een rouwtherapeut vanuit het Erasmus ook. Mm. Vanuit het Sophia Kinderziekenhuis.
Ja.
En die heeft ons ook vanaf dag 1 begeleid. Okay. En die ben ik heel dankbaar ook.
Ja.
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 Die moet ik absoluut niet vergeten.
Nee.
Want die was ook, want dan gingen we ook gelijk, want de vraag is, heb je de behoefte aan? Ik zei, nou graag.
Mm-hmm.
En kijk, op dat moment is ze nog niet overleden. Dus het is niet een rouwtherapeut. Maar ja, stiekem wel, denk ik.
Mm.
Hè? Ze weten al een beetje wat er aan gaat komen. Dus ze begeleiden de mensen dan.
Ja.
En dus zij was er ook bij. Ik vroeg of zij er ook bij wou zijn als de kinderen kwamen.
Ja.
En toen heeft zij gewoon een beetje meegekeken. En mijn kinderen die gingen... Want sowieso was het advies om de kinderen helemaal in het proces mee te nemen.
Oké, ja.
Dat is al één, hè? Dat vraag je natuurlijk ook af. Is dit wel goed voor de kinderen?
Ja.
Om ze mee te nemen? Maar je weet ook, het is hun zusje.
Ja.
Ze hebben haar elke dag wakker gemaakt. Als ze huilt, dan gaan ze als eerste zo schattig rennen naar hun zusje toe.
Ja.
Ze hebben zo'n mooie band... Het is een tweeling namelijk. Dus opeens hadden ze met z'n twee een ander broertje of zusje om op te... Ja, dat is trouwens een van de mooiste dingen die ik ever in mijn leven heb gezien. Dat je...
Hoe
ik zie hun al samen. Ja, ik zag hun al samen natuurlijk altijd.
Ja.
Maar hoe ze samen zorgden voor hun zusje. Wow, dat is mooi om te zien.
Ja,
echt. En nou, in ieder geval, toen hebben we ze meegenomen... En ik weet nog dat mijn zoontje, ze gingen erheen en zeiden van, op een gegeven moment zeiden ze van, nou, ik wil weer even weg. En dan gingen we ook weer even weg.
Ja.
En dan gingen ze ook vragen stellen. En dan gingen we even weer naar Catwoman toe. En dan waren we bij Catwoman, dan gingen ze daar spelen.
Ja.
Zo geniaal van Sophia Kinderziekenhuis, hè, om dat zo te organiseren. En dan waren we beneden en dan zeiden ze opeens... ik wil weer even bij Lua kijken.
Oh,
oké.
Dus zij waren eigenlijk in de lead.
Hun zijn in de lead. Ja, hun zijn in de lead. Hun bepalen wat er gaat gebeuren.
Ja.
Je kan wel in die zin van... Je organiseert wel dat ze naar hun zusje toe kunnen gaan.
Mm-hmm.
Maar je moet goed in de gaten houden van hoe reageren ze erop.
Precies.
Willen ze nog hier blijven?
Willen ze gaan? Weer naar Spider-Man?
Precies.
Ja.
En dus dat deden we. We volgden hun in de lead.
Ja.
En die rouwtherapeut, zal ik hem even noemen.
Mm-hmm.
Of diegene die ons begeleidde in ieder geval een ernstig ongeluk op dat moment. Ja. Die gaf aan dat ze... Dat ze heel vaak als kinderen erheen gaan, dat ze bijvoorbeeld niet over de ziekte zelf gaan beginnen. Van wat is er met diegene aan de hand? Of ze voelen niet, ze beginnen opeens over auto's te praten.
Ja.
Of ze beginnen opeens over. En het viel haar op dat onze kinderen dat niet deden.
Mm-hmm.
Dat ze zagen dat er iets ernstigs aan de hand was.
Ja.
En dat ze daardoor ook af en toe even afstand wouden.
Ja,
en,
dat was te heftig.
Ja. En zij gaf aan dat dat heel goed is, omdat anders gaat er weer omheen gesproken worden.
Ja.
Snap je?
Ja.
Zo van, dat viel haar op. En dat vond ik mooi om te horen, omdat we proberen gewoon open over alles te communiceren.
Ja.
Dus op een gegeven moment, we hebben ook een fotosessie gedaan met het gezin.
Mm.
En een liedje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Waar is Lua Leijen gebleven?
Oh ja.
Ze is niet hier.
Ja.
Ze is niet daar. Zij is naar de maan gegaan. Naar de maan gegaan.
En dat zing je dan samen nu met de
Dat kinderen. Deden wij toen.
Ja.
Toen ze drie waren, deden we dat.
Ja.
En omdat is hun taal op dat moment.
Ja.
En op die manier probeerde ik het een plek te geven. En ze heet ook Lua, dat is maan. En dan keken we uit het raam. Kijk, dat is Lua. Weet je, als we gingen slapen. Maar ook als we gingen eten, dan had ik gewoon een foto van Lua op tafel.
Ja.
Omdat normaal zaten we daar natuurlijk met z'n vieren. En nu was Lua er niet.
Ja.
En dat vond ik zelf ook fijn om haar foto daar te hebben. Want zij hoort natuurlijk gewoon bij ons gezin.
Mm-hmm.
En dan konden we ook gewoon praten. Dus ik vond het heel belangrijk dat om open erover te praten.
Ja. Ja.
En niet dat ze voelden van, als ik hierover begin, dan gaat mama helemaal gek worden.
Of boos,
en Nee, dat, ja. dat vond ik heel erg belangrijk om er open over te praten. En ja, ik heb de meeste... Kijk, soms zijn ze op school en dan zegt een kindje... Mijn vis is overleden of zo. Mm-hmm. Of mijn... En dan zeggen hun, ja, mijn zusje. Die zat bij... En toen zat er dit.
Die kinderen met hun vis.
Ja, ik kan niks... En die ouders die schrikken zich nog erger natuurlijk.
Ja.
Maar die, ik heb ze wel opgevoed dat ze vrij kunnen praten.
Ja.
Want ik ben natuurlijk hartstikke bezorgd over wat voor effect dit voor hun gaat hebben op de lange termijn.
Ja. Dus je wil gewoon open en eerlijk en dat het bespreekbaar is en niet een soort van pink elephant in the room waar we niet over mogen hebben.
Precies, ja. Precies.
Ja.
En mijn dochter die heeft dus nu al, toen ze 5 was, heeft ze mij al vragen gesteld die ik dacht dat ze op de 16e aan mij zou gaan stellen.
Ja, maar kinderen zijn toch heel perceptive. Die hebben toch meer door dan je denkt, hè?
Ja.
Maar daarom is het goed. Dus dat je... zo leeft Lua ook weer door in jullie gezin. Omdat ze een onderwerp is waarover gesproken mag worden.
Ja, precies. Ja. Ja. En we hebben ook een liedje gemaakt. Ja. Tenminste, ik heb een liedje geschreven voor Lua.
Ja.
En mijn kinderen die zingen ook mee in het liedje. En dat oefenen soms ook. En laatst hebben we voor het eerst opgetreden. Mochten ze meezingen. Dus ik ga deze jurk aandoen. Dus we waren helemaal... Maar tegelijkertijd hebben ze natuurlijk ook verdriet.
Mm-hmm.
En dat zal ook wel verdriet zijn wat je als ouder aan de ene kant doorgeeft.
Dat ze
ook.
Dat voelen. Dat
zullen ze sowieso voelen.
Ja. Ja.
Dus en dat spreken ze ook dan wel eerlijk uit. Wanneer ze het even moeilijk hebben of wanneer ze het...
Dat is ook mooi dat ze die ruimte voelen om het te zeggen.
Ja.
Nu ben ik verdrietig of vind ik het moeilijk.
Ja, laatst was bijvoorbeeld mijn dochter het liedje aan het zingen.
Mm-hmm.
En mijn zoontje was aan het springen op het bed. En die zei, ik heb nu even geen zin om te huilen, hoor.
Oh, ja.
Toen dacht ik, hij wordt toch wel een beetje... Als zij dat... Denk, ja,
ja,
het is wel goed dat je dat zegt.
Ja, dat je eigenlijk je grenzen aangeeft van nu even.
Precies,
niet.
Ja. Even kappen met het gezeik nu.
Kinderen zijn kinderen. Ja, die
ja.
En heb je, je kijkt op de wereld, hoe is die veranderd na het ongeluk?
Ja, wel heel erg. Ja, ik zal niet snel, ik heb altijd wel een mening en zo. Maar als het over dit soort dingen gaat, hoor ik bij een ander team op dit moment.
Mm-hmm.
Dus ik zal... Ik weet nu wat het is eigenlijk om...
Te leven met het onleefbare.
Te leven met het onleefbare, dank je.
In je eigen woorden.
Dus ik zal iemand anders die iets onleefbaars heeft meegemaakt, zeg maar...
Yeah.
Die zou ik niet gelijk veroordelen. En ik weet ook hoe dat is om veroordeeld daarover te worden. Of argwanend of dat soort dingen. Dus ik zal daar... Dus ik heb soms ook gesprekken waar zoiets... dan is er iets in het nieuws gebeurd. En ik zou dit of dat hebben gedaan. Ja. Je gaat toch niet dit of dat? Je gaat toch niet... Daar ga je mij niet aan mee zien doen.
Nee.
Dus dat is een heel ander beeld. En ik had al behoefte aan diepgang, maar nu is het nog meer.
Ja.
Ja, nu is het nog meer.
Dus minder op de oppervlakte, eigenlijk meer diepte.
Ja, zeker. Ja. Ja. Sowieso hou ik daarvan. Ja.
Ja, nee, ik snap dat.
Maar dat is nog
alles
meer.
Verandert. Ja,
ja.
Naar zoiets.
Ja.
En hoe gaat het eigenlijk nu met je?
Best wel heel goed.
Ja?
Ja, het gaat echt heel goed. En het heeft te maken met het vinden van een purpose.
Mm-hmm.
Daarin ook creativiteit. Dat is dan... Iedereen heeft natuurlijk een andere pad.
Ja.
Dus zoek het pad wat bij jou past. En bij mij is dat dan met zingen. We zijn verhuisd, dat was ook heel fijn. En met de kinderen gaat het goed. Ja... Met de relatie is het ook up en down gegaan.
Mm-hmm.
Hè? En op dit moment gaat het heel goed. We hebben net een weekendje zijn we naar New York geweest. Voor het eerst. Heel dus leuk. Dat was heel leuk. Ja, we hebben ook echt elkaar ook weer op een next level weer gevonden daar.
Ja.
En
ik denk dat voor mensen die misschien nog aan het begin van het... Het is een proces never ending natuurlijk, maar dit geeft ook wel hoop dat... ik kan me voorstellen, ik kan het me niet voorstellen, want ik heb dit niet meegemaakt, maar dat je dan, als het net gebeurd is, het gevoel hebt van dit komt nooit meer goed en er is geen licht aan het einde van de tunnel. Maar als ik dan jouw verhaal hoor, er zit zo'n development in en zo'n groei. Het is zo mooi om te horen dat het dan nu, dat het de zon af en toe weer schijnt.
Absoluut.
Ja.
En ik weet niet of ik het mag zeggen, je kan het altijd eruit knippen.
Zeg het maar.
Maar je hebt het... denk toch ook wel een beetje meegemaakt als ik het zo hoor van wat je vertelde met jouw vader, dat je dat op jonge leeftijd hebt meegemaakt.
Ja. Ja.
Dan dat is niet niks als je 22 bent en zoiets meemaakt. Ik zou me geen raad weten als ik eerlijk ben.
Dat voelt
op
dan,
die leeftijd ook.
Ja, dan ben je nog helemaal niet daarmee bezig en dan denk je
precies.
Ja. En dan heb je inderdaad ook zo'n gevoel van het gaat niet meer goed komen, maar het komt dus wel
precies.
Goed. Op dat moment voelt het niet zo, maar
nee. En,
want dat is dan ook weer een vraag die ik voor jou heb van... wat zou je nu tegen je jongeren zelf van 5 jaar geleden dan willen zeggen... wat je nu weet, wetende wie je nu bent en wat je nu kent... wat zou je dan tegen jezelf willen zeggen?
Ja, het eerste wat ik tegen mezelf zou zeggen, dat... is beter opletten. Yes. Ja!
Ja.
Ja, hè? Ja. En,
maar meer voor erna.
Ja. Dus, dat is het tweede wat ik tegen mezelf wil zeggen. Is, er is een grote geheel. Volg je pad. Iedereen heeft een uniek pad. En let goed op de tekens die je om je heen hebt ontvangen. Denk ook na over hoe kortzichtig je denkt over de dood. Want er zijn heel veel culturen die heel anders denken over de dood. Ja. En ook dat de dood niet bestaat. De ziel leeft voor altijd voort.
Ja.
En onderzoek dat. Ja. Onderzoek of jouw perspectief op de dood de enige perspectief is. En of het een perspectief is wat jou gaat helpen in dit leven. Om er een mooi leven van te maken. Ja. Of dat het jou alleen maar klein en in een zwarte kamer gaat houden de rest van je leven. Dus hoe kan jij, met welk perspectief gaat jou helpen om het licht te zien en om iets te doen wat je misschien nooit anders gedaan zou hebben in dit leven?
Mooi advies voor jezelf. Van 5 jaar geleden.
Ja, zoiets. Dat heb ik waarschijnlijk toen ook tegen mezelf op een gegeven moment
gezegd.
Ja, ja. En je bent niet alleen. Ik heb heel veel mensen opgezocht die zoiets hadden meegemaakt.
Ja.
Hoe zijn die ermee omgegaan?
Ja, losgenoten de mensen hetzelfde.
Op YouTube en hoef niet alleen live te zijn.
Precies.
Het helpt je.
Ja.
Tenminste, het heeft mij geholpen. Misschien heb je er wat aan.
Ja.
Ja.
En dan allerlaatste vraag.
En altijd Abraham Hicks en Eckhart Tolle. Hè?
Oh ja, ja, dat zijn,
die zijn heel belangrijk om te checken. Abraham Hicks, Eckhart Tolle. Ja.
Als je nog niet gelezen hebt, moet je het lezen.
Ja, op YouTube.
En wat is het mooiste advies dat je hebt gekregen dat je graag nu als allerlaatste door zou willen geven aan de luisteraar?
Dat was het.
Wat je net zei.
Dat was het.
Ja.
Het is, ik denk als laatste zin, wat ik ook heel mooi vond, dat was ook van de directeur van de kinderopvang. Die is een moslim.
Mm-hmm.
En hij zegt tegen mij, het maakt niet uit of je het nou zo nu is gedaan. Of als het zo niet is, dan had Allah het wel zo gedaan. Dan had hij het wel zo gedaan. Iedereen heeft een pad. En dit was het pad. Haal eruit op jouw pad wat je erop uit kan halen. En probeer niet te oordelen gelijk erover.
Ja. Ja.
Over de rollen die je hebt in het leven. Als moeder, als dochter, als kind, als... Die rollen die zijn ook geconditioneerd.
Mm-hmm. Ja.
En de dood is misschien ook geconditioneerd.
Ja.
Dus wees gewoon onderzoekend op dat gebied.
Ja.
Zodat je misschien wel je eigen perspectief kan bijstellen. Zodat het leven leefbaar en misschien wel weer magisch voor je wordt. Ja. Dat is het, denk ik.
Mooi.
Ja.
Dankjewel, Julie.
Dank jou, Justine K.